Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Allemaal hartelijk welkom bij deze dienst op Hemelvaartsdag. Fijn dat u hier in de kerk en thuis aanwezig bent. Vandaag staan we stil bij de verheerlijking van onze heiland en zijn terugkeer bij de Hemelse Vader. In deze dienst zal onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 77, vers 1 en 2. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. De kerkraad wenst u en jou, thuis en in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen deze bijzondere dienst, deze hemelvaartsdienst, willen we voortzetten met het zingen van Psalm 47, vers 3. Psalm 47, het derde vers. Gemeente, we belijden vanmorgen ons geloof met de woorden van de Heidelbergse Catechismus zondag 18 en 19. Daarna willen we samen zingen uit Psalm 110 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 110, vers 1 en 2. En in zondag 18 en 19 gaat het over de hemelvaart van de Heer Jezus, maar ook van zijn zitten aan de rechterhand van God. En dan worden de volgende vragen gesteld, antwoorden gegeven. Wat betekent de hemelvaart van Jezus? Luidt het antwoord. Dat hij 40 dagen na zijn opstanding naar de hemel is opgevaren. Zijn discipelen waren er getuigen van. Hij is daar nu voor ons bezig in de hemel, ons ten goede. Totdat hij eenmaal terugkomt op de aarde. Is Jezus dan niet altijd bij ons, zoals hij aan zijn discipelen beloofd heeft? Dan luidt het antwoord, als mens is hij nu niet meer bij ons, maar in de hemel. Als God blijft hij door zijn geest altijd bij ons, tot aan de voleinding van de wereld. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Jezus voor jou? Dan luidt het antwoord, ten eerste is hij in de hemel mijn voorspraak bij zijn Vader. Ten tweede ga ik zo zeker naar hem toe in de hemel als hij er nu al is. Ten derde geeft hij mij zijn geest om te zoeken de dingen die boven zijn. Waarom zit Jezus aan de rechterhand van God? Omdat dat een plaats van eer en macht is. Daardoor wordt duidelijk dat hij het hoofd is van zijn kerk en dat God alles door hem regeert. Welk nut heeft deze glorie van Jezus als hoofd van de kerk voor ons? Als het hoofd schenkt hij ons, als zijn leden hemelse gaven door de Heilige Geest. En hij beschermt ons tegen al onze vijanden. Welke troost geeft het je dat Jezus eenmaal terugkomt om de levenden en de doden te oordelen? Dan luidt het antwoord: ik verwacht hem uit de hemel als rechter, die zelf werd veroordeeld en mijn straf heeft gedragen. Dan zal hij zijn vijanden eeuwig straffen, maar mij en alle uitverkorenen in zijn heerlijkheid opnemen. Amen. Gemeente, laten we samen, voordat wij de Bijbel openen, in het gebed onze God zoeken en bidden om zijn zegen. Laten we bidden tot hem. Barmhartig en genadig God, liefdevolle Vader in de hemel, schuilend achter het volbrachte werk van Jezus Christus, komen wij tot u in het gebed om u te danken dat u ons vandaag, toch eigenlijk zo midden in de week nog, samenbrengt in uw huis in ochtend, op deze hemelvaartsdag. En we danken u, Heere, dat wij dat mogen doen, niet met maar een klein handvol groepje mensen, maar dat de kerk gevuld mag zijn met gezinnen, met jong en oud. En dat het niet zo is dat we maar met een heel mager groepje samenkomen. Dat zou ook niet passen. Dat zou pas echt vreemd zijn geweest. Omdat nou juist deze dag een dag is, Here, die een bekroning op uw werk. Dat deze dag nu een dag is waarin wij mogen samenkomen om u de eer te geven voor alles wat u hebt volbracht. Here, we mochten samen het kerkelijk jaar beleven. We mochten samen stilstaan bij uw leven, bij uw lijden, bij uw sterven, bij de opstanding uit de dood. We mochten 40 dagen houden om ook stil te staan bij de betekenis van Pasen. En nu, Here, is die grote dag, Here, dat we mogen gedenken dat u naar de hemel ging. Dat u de eerkroon ging dragen. Here, dat u ook deze heerlijke stap mocht maken. Ja, een troonsbestijging mocht plaatsvinden. Wat een heerlijke dag voor u. En vanaf dat moment dat u ook, Here, mag verkeren, ook in de hemelse heerlijkheid, aan de rechterhand van de Vader. Maar, Here, nu willen we u vragen of u ons wil leren dat deze dag, wat zo'n grote dag is voor u, tegelijk ook voor ons een dag van hel is. En dat vinden we soms nog wel eens wat moeilijk. Want toen u afscheid nam van de discipelen, ja, leek het toch dat er minder van u was op de aarde. U wandelde eerst op de aarde rond. U verliet in die zin de aarde en ging de hemelse heerlijkheid in. Dat was een afscheid. En afscheid nemen, dat roept bij ons altijd iets op van, dat is moeilijk, dat is verdrietig. We hebben nog kort geleden ook afscheid genomen van een broeder uit deze gemeente, omdat hij op uitzending ging. En dan denken we aan Teun de Ridder. En wat kan dat dan moeilijk zijn, een afscheid? Aan de ene kant, dan wil je iemand graag bij je houden. En zeker als dat ook je geliefde is, als dat je vader is. Maar wat mooi, Here, dat afscheid niet betekent dat er geen contact meer kan zijn. Met Teun niet. We mogen brieven schrijven, je kan contact met hem liggen. En zo is dat ook met u. Dat afscheid met u, Here, dat is geen afscheid waarin er geen contact meer mogelijk is. Wij kunnen met u bidden, wij kunnen met u spreken. En we hebben zelfs een draadloze verbinding door middel van de Heilige Geest met u. En dat, Here, willen we u vragen, dat we daar juist ook op Hemelvaartsdag meer zicht op krijgen. Dat u naar de hemel ging om daar vanuit de hemel er te zijn met uw geest voor alle gelovigen op aarde. Om daar vanuit de wereld, vanuit de hemel, te regeren over die hele wereld. En daarvoor, Here, was het nodig dat u die hemelse heerlijkheid inging. Omdat u, Here, koning moet zijn. Dat u moet heersen. Nog te midden van vijanden die zich tegen u verheffen. En als u hier op aarde was, dan was u gebonden aan plaats. En dan kon u in Jeruzalem zijn of in New York. Maar dat was uiteindelijk beperkt. Dan moesten we naar u toe reizen. Daar moest je geld voor hebben. Maar nu, Here, bent u in de hemelse heerlijkheid. En bent u maar één gebed bij ons vandaan. En daar in die hemelse heerlijkheid, Here, mogen wij weten dat u regeert in die hemelse heerlijkheid die betrokken is op die hele aarde. En mogen weten dat u in die hemelse sferen bent. En in die zin kunnen wij zeggen, op bergen en op dalen, ja, overal is God. En overal is daar onze opgestane Here Jezus. Die zit aan de rechterhand van God. Here, wij willen u bidden, wilt u ons er nou juist van overtuigen dat hemelvaart hel betekent. Dat juist niet minder betekent van u, maar meer van u voor allen. Heere, wij willen u bidden of u ook door de verkondiging van het woord ons een les wil geven over hemelvaart, ook over de positie die u daar inneemt. En dat wij nou juist ook weer moedvol, ook in deze wereld, waarin inderdaad allerlei vijanden zijn die zich tegen u verheffen, ook tegen het geloof verheffen, dat we mogen weten, Heere, dat u als koning moet heersen, totdat u alle vijanden onder uw voetbank hebt gelegd. En dan, Heere, komt u terug op de wolken van de hemel. Heere, dan in het bijzonder, Heere, mogen wij u zien. En mogen wij zien, Heere, waar u mee bezig bent geweest. Heere, waar u nu ook druk mee bezig bent. Heere, geef ons dat geloof door het woord, door de Heilige Geest, dat u regeert, dat de regie in uw handen ligt. We bidden u dit in de vergeving van al onze zonden. Bidden of u aanwezig wilt zijn met de kracht van uw geest in ons midden, als wij uw woord openen, uit genade, in Jezus' naam. Amen. We willen samen lezen uit Handelingen, de handelingen van de heilige apostelen, zoals dat in de Bijbel staat, de handelingen van de Heilige Geest, nog mooier verwoord, beschreven door Lucas, Handelingen 1, daarvan willen we lezen de versen 1 tot en met 3, daarna de versen 9 tot en met 11, en dan willen we gaan lezen uit Handelingen 7, de versen 54 tot en met 60, want daar zullen we in het bijzonder bij stil gaan staan. We gaan stilstaan bij Stefanus. Stefanus, de eerste martelaar. De eerste die vervolgd wordt, gedood wordt. De eerste van de vervolgde kerk, zou je kunnen zeggen. Stefanus. En wat hij mag zien van Jezus. En wat dat ook te maken heeft met hemelvaart, dat zullen we zeker ontdekken. Nou, we gaan lezen Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden heeft, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En dan gaan we verder lezen vanaf vers 9. Dus 40 dagen is hij zo bezig geweest om onderwijs te geven over wat Pasen nu inhoudt. Dat hebben wij ook in de afgelopen weken mogen doen in de kerk. Maar dan komt dat moment, hè, dat dat spreken van hem ophoudt, dat hij wordt opgenomen in de hemel. En dan staat er Handelingen 1 vers 9, en nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nou, en op een bepaald moment staat er dus, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ging hij die hemelse heerlijkheid in. En gemeente, jongens en meisjes, die hemelse heerlijkheid, dat is niet een andere werkelijkheid of zo, hè? Dat we denken van, nou, wij zijn hier op de aarde en heel ver weg, daar is de hemelse werkelijkheid. He, dat als het ware twee verschillende werkelijkheden zijn. Nee, zo moet je het niet zien. Maar het is één en dezelfde werkelijkheid. Alleen het zijn verschillende dimensies. He, we hebben de aardse dimensie, de hemelse dimensie. En die hemelse dimensie, he, die is niet zomaar zichtbaar voor ons. Stefanus gaat het nu wel zien. Even mag hij een blik krijgen in die hemelse dimensie. Maar die hemelse dimensie, als hij het ziet, kan hij dat van de aarde dus zien. Die hemelse dimensie die is veel dichterbij dan wij denken. Het is dezelfde werkelijkheid, gewoon de werkelijkheid van ons. De hemelse werkelijkheid, die werkt op de aardse in. Want het is dezelfde, eigenlijk een verschillende dimensie. Net zoals een 3D-bril, hè? Als je wel eens naar zo'n 3D-film hebt gekeken, nou, als je dat zonder bril doet, dan zie je het alleen maar 2D. Maar als je dan een bril op doet, dan zie je nog een dimensie. Nou, zo zou je kunnen zeggen nou, wij zien drie dimensies in ons leven, maar die vierde dimensie is er ook. En we gaan nu kijken vanuit die ogen van Stefanus, mogen wij een blik krijgen op die vierde dimensie. Hij mag even in de hemel kijken. Waar hij ook naartoe gaat, waar hij ook vervolgens naartoe mag gaan. Maar wie ziet hij daar dan? Ze zagen Jezus niet meer, Stefanus die gaat hem zien. En dan zien we wat hij daar doet. En we gaan dat nu lezen, Handelingen 7 vanaf vers 54. En daarboven staat de dood van Stefanus. Stefanus was een diaken, vol van de Heilige Geest. Je kunt al over hem lezen voor de mensen die ook nog vandaag deze Hemelvaartsdag willen gebruiken om nog eens wat in de Bijbel te lezen. Vanaf Handelingen 6 kan je over hem lezen. En dan hoor je dat Stefanus een man was vol van geloof en van de Heilige Geest. Dus uitgekozen als een van de 7 diakenen. Maar dan lezen we ook in Handelingen 6 dat hij gevangen wordt genomen. En dat hij dan ook een heel groot betoog houdt. Hij geeft eigenlijk een soort samenvatting van de Bijbel. Maar dat geeft hij naar de leiders van het volk, in het bijzonder het Sanhedrin. En op een bepaald moment is hij daar zo vol van, dat ze ook zien dat hij er helemaal van straalt. Dat zijn gezicht er helemaal van straalt. En uiteindelijk worden ze zo boos van zijn verhaal en van zij vinden dat hij inderdaad op Jezus lijkt en dezelfde woorden als Jezus spreekt. En zeggen, ja, die Jezus die jullie gedood hebben, die zit nu aan de rechterhand van God. Dat gaat hij eigenlijk, dat verwoordt hij, maar dat gaat hij nu ook zien. En de dood van Stefanus. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede. De leden van het Sanhedrin. En knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. En hij zag de heerlijkheid van God en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden Stefanus. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Handelingen 7, en we willen in het bijzonder stilstaan bij vers 55. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Op deze hemelvaartsdag staan we dus niet zozeer stil bij dat moment van de hemelvaart op zichzelf. Dat heb ik volgens mij vorig jaar gedaan en dat kan ook weer eens een ander jaar. Maar we staan in het bijzonder stil bij de positie die Jezus inneemt, staande aan de rechterhand van God. Die hebben alles met elkaar te maken. En je zou kunnen zeggen, Dat is een hele, ja, dat is zo'n prachtige stap. Jezus heeft stappen meegemaakt van vernedering. Hij moest lijden, hij moest sterven, nedergedaald ter helle. Maar dan komen de stappen van verhoging. Dan gaat de zon, die gaat omhoog, jongens. Hij stond op uit de doden. Hij voer op naar de hemel. En daar zit hij nu aan de rechterhand van God. Je zou kunnen zeggen, de zon staat nu op zijn hoogst. Dus op dit moment is de zon van de gerechtigheid op zijn hoogst. En nou, daar staan wij bij stil, bij die plek die Jezus nu inneemt. Omdat wij mogen geloven dat hij regeert en nog te midden van vijanden, maar dat het gaat naar zijn toekomst, naar Gods toekomst. We gaan samen nu zingen uit de bundelweerklank, lied 383, lied 383 in zijn geheel uit de bundelweerklank. Handelingen 7, vers 55. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Gemeente, altijd weer een aangrijpende geschiedenis, gemeente van de Heer Jezus Christus. En worden er ook altijd stil van als mensen moeten sterven omwille van hun geloof in de Heer Jezus Christus. Stefanus was de eerste die stierf om zijn geloof in de Heer Jezus Christus. En wat zijn er daarna, tot op de dag van vandaag, ook nog vele hem nagevolgd. Mannen, vrouwen, kinderen. En daar worden we stil van. En tegelijk brengt dat ook vragen met zich mee in ons leven. Blijkbaar kunnen de mensen er zo vol van zijn dat ze staan voor Jezus, wat het ook kost. Waardoor je ook kan afvragen van, nou inderdaad, het is ook een vraag naar jouw leven. Waar sta jij eigenlijk voor? Waar zou jij je leven voor geven? Op wie vertrouw jij als het erop aankomt het meest? Stefanus die vertrouwde zijn leven toe aan God, aan Jezus. Nou, we willen op deze hemelvaartsdag daarbij stilstaan. Bij wat we kunnen leren van deze eerste martelaar. We zullen ook gaan luisteren naar het leven van een andere martelaar. Ik heb hier een folder mee van Open Doors. En dan staan we ook stil bij mensen die te maken hebben met vervolging. Staan we stil bij iemand die nog mag leven, die wel op een dodenlijst staat. Ayuba in Nigeria. Wiens vader gedood is door Boko Haram. Maar tegelijk zitten we dan wel eigenlijk in de materie en ook in datgene waarvan het denk ik goed is dat we ons dat ook met hemelvaart beseffen. Dit bedoel ik. Wij geloven dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Wij geloven dat hij is gaan zitten aan de rechterhand van God, van zijn almachtige Vader. En wij geloven dat dat een feest is en wij vieren dat ook hemelvaart. En ik meen het oprecht, ik ben blij dat de kerk niet in die zin mager gevuld is. Het is misschien niet zo helemaal als een zondag, maar dat heeft ook, mensen zijn ook weg. Maar ik vind het fijn dat u en dat jij gekomen bent, ook jullie jongens, meiden, dat je er bent. Want wat past het ons om op deze dag de eer te brengen aan onze heiland, de Heer Jezus. Het is de dag van zijn troonsbestijging die we mogen vieren. En met het oog op Jezus om hem de eer te geven, maar ook voor onszelf. Dat we ook echt bemoedigd mogen worden. Dat we mogen weten, wat is er nou precies gebeurd? Nou, Stefanus, die mag daar iets van zien. Dat is opgetekend, Lucas heeft dat opgeschreven. Wij mogen daarbij stilstaan. Maar allereerst zien we dus in welke situatie Stefanus verkeert. De christelijke kerk die staat nog helemaal aan het begin. De Heilige Geest is uitgestort en de kerk is aan het groeien. En vanaf dat allereerste moment tot de dag van vandaag gaat dat gepaard met allerlei tegenstand. Met allerlei vijanden die zich roeren. En kijk daar dan ook niet van op als dat gebeurt. Kijk daar ook niet van op als dat op de dag van vandaag gebeurt, dat er vijanden zijn van de kerk, vijanden van het geloof, die dat geloof proberen uit te doven, omdat wij geloven dat Jezus wel is opgevaren naar de hemel en dat hij daar ook regeert, maar hij regeert nog niet dat heerlijk koninkrijk, waar alle tranen van de ogen zijn afgewist, waar geen dood meer zal zijn, waar de zonde niet meer zal zijn, waar de boze niet meer is. Nee, maar hij regeert nu te midden van een wereld, hij heerst nog te midden van een wereld waar vijanden zijn. Maar dat mag ons nou juist bemoedigen. In al die gebrokenheid, in al die krachten en machten die op het geloof aanbeuken, mogen wij weten dat er iemand in controle is, dat er iemand regeert. En daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. Maar Stefanus die mag dat in zijn leven ook echt weten. Stefanus die staat voor de Heer Jezus. Hij staat voor zijn zaak. En daarmee begrijpt hij heel goed, als je staat voor de zaak van de Heer Jezus, dan weet hij ook dat je met tegenstand te maken krijgt. Voor Stefanus is dat geen vraag. Ook niet nu de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Ook niet nu Jezus is opgevaren naar de hemel. Omdat hij ook weet dat de Heer Jezus ook heeft gesproken dat de heerlijke dag van de volkomen verlossing zal plaatsvinden als hij terug zal komen. En Stefanus is in afwachting daarvan. En hij weet ook heel goed dat nu in deze gebroken wereld ook hij, ook als volgeling van de Heer Jezus, zal merken wat de Heer Jezus ook heeft gezegd. Ze hebben mij vervolgd, mijn kinderen, ze zullen u vervolgen. En Stefanus die krijgt daar dus mee te maken. Maar wat is nou het mooie wat we kunnen leren van deze eerste martelaar? En dan staat het hier ook zo mooi beschreven, maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, en dan staat er dit, hield zijn ogen naar de hemel gericht. Dat is het eerste wat ik graag wil doorgeven uit dat leven van Stefanus. Stefanus hield met al die tegenstand, met al die haat en nijd, met al die vijanden om hem heen als het gaat over geloof, hij hield zijn oog naar de hemel gericht. Gemeente, hoe gaan wij in ons leven met tegenstand om? Dat is de vraag die Stefanus aan ons stelt. Hoe gaan wij in ons leven om met de vijanden die op je leven aanbeuken, afkomen? We hebben vaak de neiging om, als er tegenslag is, als er tegenstand is in ons leven, om zo vaak misschien wel inderdaad vooral naar beneden te gaan kijken. Om als het ware met die vragen te gaan worstelen. En misschien wel ook zo die vragen te verbinden met geloof. Waarom maak ik dit mee in mijn leven? Waarom gebeuren deze dingen? En dat je als het ware je daarin verliest. Dat je in die zin ook niet meer de juiste blikrichting hebt als gelovige. Maar dat je daarin ook wordt opgezogen. En gemeente, ik begrijp dat ook. Want ik geloof dat dat ook iets is wat als wij niet vol van de Heilige Geest zijn, zoals Stefanus dat ook is, dat ook is dat wij daar helemaal in meegezogen worden. Als we denken aan de vijanden waar wij mee te maken hebben, ook in ons leven. Wat zijn dat dan voor vijanden in je bestaan? Nou, je zou kunnen zeggen, zijn alle dingen die als het ware jouw geloof kunnen doen schudden. Dat zijn de dingen die je af willen trekken van de Here. Dat kunnen de dingen zijn, de moeilijkheden in je leven. En die kunnen uiteindelijk ook bewerken, doordat je als het ware daar heel veel naar kijkt, dat je daar ook op gericht bent en niet die blik op God houdt, dat je eigenlijk wordt meegezogen in die ellende. En nogmaals, wat kan ik dat begrijpen als er ook in jouw leven de vijanden, ook van ziekte, van noden, misschien wel de gebrokenheid van je huwelijk, dingen die op je afkomen, je zo bezighouden, dat je zegt van nou, hoe kan dat nou? We zijn een gemeente die leeft naar Pasen. We zijn een gemeente die leven met Jezus die naar de hemel is gevaren. Maar het ziet er nog zo vaak paasloos uit in mijn leven. En wat lijken de vijanden, wat zijn de vijanden zo springlevend? De dood, de zonde, de boze. Christus heeft overwonnen. Nou, ik kom ze zo tegen in mijn leven. En we voelen wel, dat kan je helemaal naar beneden trekken. Stefanus heeft daar ook mee te maken. Stefanus heeft net zo goed ook met ziekte, met gebrokenheid, met de dood te maken. Hij krijgt hier zelfs te maken met de dood, ook echt van zijn lichamelijk leven. Maar in die tegenstand, in al dat wat op zijn leven beukt, horen wij vanuit dit Bijbelgedeelte dat deze martelaar voor ons ten voorbeeld is. En dat hij, zo mooi staat er, zijn ogen in al die dingen naar de hemel gericht hield. O gemeente, is dat niet voor ons allen, net zo goed voor de dominee, Ook niet een oproep om dit ook te doen, ook in ons leven. Wij ontkennen niet de dingen die ik net benoemde, de gebrokenheid en de pijn. Wij ontkennen niet de vijanden die er nog kunnen zijn, die ook op jouw leven kunnen aanbeuken. Die ook jouw geloof ook dikwijls pootje willen haken. Maar vergeet nou niet te doen wat Stefanus hier mag doen, gemeente van de Heer Jezus. Gemeente die ook de Heilige Geest uitgestort heeft gekregen. We mogen het straks weer gaan vieren. We hebben het al heel vaak gevierd, want de Heilige Geest is gegeven, ook aan deze gemeente, ook aan u en aan jou. En de Heilige Geest wil door zijn woord, ook door het woord van vanmorgen, wil hij je weer de juiste blikrichting geven. Hij ontkent niet de noden in je leven, ook het woord van God niet. Maar dat wij te midden van de vijanden mogen weten dat er een koning is die heerst. En onze blikrichting die wordt omhoog gericht. En we mogen dat ook zeggen met de woorden van de apostel Paulus vanuit Colossense 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, gemeente, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dan staat er ook die aan de rechterhand van God zit. Dus met al die dingen die je pootje kunnen haken, dat je toch ook door deze hemelvaartsdienst weer, maar ook door dat leven van Stefanus, ja toch weer uitgenodigd wordt, ook weer daar gebracht wordt om te kijken, om omhoog te kijken. En wat ziet hij dan? Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. En dan staat er, en hij zag de heerlijkheid van God. En hij zag Jezus staande aan de rechterhand van God. Stefanus mag even zien waar Jezus is gebleven, jongens en meisjes, toen hij met hemelvaart op een bepaald moment, toen de wolk ook het zicht op de Heer Jezus wegnam. Mag Stefanus nu even zien waar de Heer Jezus is. Hij is inderdaad naar de hemel opgevaren. En wat staat er? Hij zit aan de rechterhand van God. En als jij nu goed de Bijbel leest, dan zeg je, nee dominee, er staat niet dat hij zit aan de rechterhand van God. Maar er staat ook nog eens bij dat hij staat aan de rechterhand van God. Ja, maar wat houdt dat in? Nou, allereerst al, het zit aan de rechterhand van God is een beeld dat gegeven is alle macht. Dat je de regie in handen hebt. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, zo belijden we in het apostolicum. Maar hier wordt het nog eens een keer, in deze Bijbeltekst wordt het nog eens extra gezegd, dat Jezus staat aan de rechterhand van God. Zitten aan de rechterhand van God, dat houdt zijn koningschap in. Dat hij regeert. Maar dat het ook nog eens is dat er staat bij staat, dat betekent dat het een actief koningschap is. Dat Jezus in de hemel er niet bij is gaan zitten of zo. Zo is het ook helemaal niet bedoeld. Zitten aan de rechterhand van God, maar dat was een ereplek. Dat was als het ware de plek die je mocht innemen, waarin je ook de regie mocht krijgen. Net zoals Jozef dat ook mocht doen. Als onderkoning van de farao mocht ook die plek innemen. En onder zijn regie mocht ook de vijanden van die tijd, de hongersnood, die mocht het hoofd geboden worden. Zo is Jezus ook gaan zitten aan de rechterhand van God, ook als beeld. Aan hem is de regie. En dan lezen we ook nog dat Stefanus die ziet, nou Jezus, hier is er zelfs bij gaan staan. En daar drukt hij in uit. Dat is actieve koningschap van de Heer Jezus. Actief is hij betrokken op zijn gemeente. En Stefanus die houdt het oog op hem gericht. Hij heeft de juiste blikrichting. En hij weet wat er allemaal gebeurt. Jezus is in controle. Jezus loopt het niet uit de hand. Jezus regeert, gemeente. En dat is iets wat ik zo graag ook wil doorgeven vanmorgen aan u, aan jou en aan mijzelf. Ik heb dat ook in de afgelopen week weer als zo bemoediging mogen horen. Dat Jezus een actief koningschap heeft, dat aan hem de regie is. Wij kunnen zo makkelijk inderdaad overrompeld worden en zo eronder komen door al die dingen die ik net wat benoemde. En je kan nog wel meer dingen noemen. De vijanden van oorlog, van leed, de dingen waarvan we zeggen van hoe moet het? En als we niet het hoofd gericht houden naar boven, dan gaan we aards kijken en dan gaan we aards denken. En voordat je het weet, dan is dat geloof in Jezus, dat is ver te zoeken. Maar wat heerlijk dat de Bijbel ook in deze hemelvaartsdienst een geschiedenis voorhoudt. Dat iemand te midden van alle vijanden, van het woeden van de vijanden, dat we zien, dat hij mag zien, dat zo'n gelovige mag zien dat Jezus in controle is. Dat Jezus regeert, dat Jezus de regie heeft. En dat vinden we moeilijk, hè? Want in onze beleving is het vooral verlies wat hier gebeurt. Een geweldige diaken die sterft in de gemeente. Hebt u er wel eens meegemaakt? We kennen elkaar nog niet zo lang. Ik heb het wel meegemaakt in mijn eerste gemeente die ik diende. Een zeer geliefde ouderling. Echt een pilaar in de gemeente. Maar op een bepaald moment kreeg die man nu juist ALS. En ging die man uiteindelijk ook sterven. Nou, dat kon helemaal niet, zou je kunnen zeggen. De gemeente had die man nodig. De gemeente die dus allerlei vragen. En dan lijkt het toch alleen maar verlies. Waarom gebeuren die dingen nou? Waarom die gemeente die had die mannen soms denk ik nog wel eens als ik daar kom van hè, we missen hem, dan praat je erover, wat missen we hem? En niet alleen die familie, maar ook die gemeente. Dat was echt een persoon die zou je eigenlijk niet kunnen missen. Nou, Stefanus, dit lijkt toch gewoon ook gemist. Dit lijkt toch ook gewoon niet meer, maar minder wat hier gebeurt. Als Jezus in controle is, als Jezus de regie heeft, dit is toch, wat is dan, wat houdt die regie dan in? Nou, allereerst wil ik dit zeggen, dat Stefanus daar blijkbaar dus niet aan twijfelt, hè, dat de Heer Jezus in controle is, dat hij regie heeft. Dat Stefanus in deze momenten wel echt merkt dat God hem beschermt en dat God ook... En dat had Jezus ook beloofd, dat Jezus ook met hem was alle dagen van zijn leven tot aan de voleinding van de wereld. Want als er één tekst is waarin we zien dat de drie enige God op een mens betrokken is, dan is dit ook wel bij Stefanus. Moet u eens kijken, als u die tekst nog voor u heeft. Het gaat over Stefanus, maar de hele drie eenheid die komt eraan te pas. Die is rondom hem. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, dat is één. Hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, de luister van God, de Vader, dat is twee. En zag Jezus staande aan de rechterhand van God. Het lijkt wel alsof voor Stefanus gezorgd wordt, zoals ook voor Jezus gezorgd wordt op die momenten, dat ook God liet zien dat dit zijn geliefde zoon was. Dus voor Stefanus is het helemaal geen vraag dat Jezus er is. Hij ervaart het, hij ziet het. En voor Stefanus is het zeker geen minder worden, maar meer worden. Hij mag juist meer zien, hij mag vol zijn. En hij mag de heerlijkheid van God ingaan. Maar voor de gemeente op aarde lijkt het verlies, inderdaad. Ik geloof ook voor die ouderling. Hè, ook naar zo'n moeilijke weg. Ik vond het enorm moeilijk om dat ook te zien. En toen ik hem ook opzocht. Ik was inmiddels al predikant van een andere gemeente. Maar ik wilde natuurlijk nog naar hem toe, naar die man. Omdat ik ook veel van hem heb mogen ontvangen. Maar voor hem was het winst. Dan kun je dat zeggen, ja, voor pa of voor is het winst. Maar voor de gemeente zeg je, kan je eigenlijk niet missen. Ja, de regie, Jezus in controle? Hoe dan? Maar gemeente, dat vraagt inderdaad geloof. Dat vraagt inderdaad vertrouwen. In ieder geval in dit Bijbelgedeelte zien we wel dat de Heer Jezus in controle is. Dat het hem niet uit de hand loopt. Jezus had ook zelf gezegd, hè, nogmaals, ik zeg het, van wie ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Jezus had hen er ook klaar voor gemaakt. Maar Jezus had ook gezegd dat hij naar de hemel zou opvaren om hen, voor hen daar ten goede te zijn. En om ook ervoor te zorgen om daar te regeren. Hij heeft de regie, hij is in controle. Gemeente, het lijkt allemaal zo verlies voor de gemeente. En in een bepaalde mate is dat het ook. Deze broeder, die moeten ze nu missen, een van die zeven diakenen vol van de Heilige Geest. Maar tegelijk lezen we in dit gedeelte nou ook juist zo duidelijk, dat de Heer Jezus door dit verlies heen tegelijk zijn kerk bouwt. Dat merken we vaker ook in het leven. Ik weet zeker dat Arwin daar ook over kan vertellen, als hij ook werkt bij Open Doors, dat zij ook steeds weer leren en zien Ook niet altijd om altijd overal antwoorden op te hebben, maar dat je wel weet van het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Ook in dit gedeelte, het lijkt alleen maar verlies, voor Stefanus dus niet, maar voor de gemeente wel. Maar voor de gemeente is het niet opgevallen wat er in dit Bijbelgedeelte tegelijk gebeurt. Wie is erbij bij dit hele gebeuren? We kunnen er nog helemaal niks van zien. Maar degene die straks een groot deel van het Nieuwe Testament gaat schrijven. En Saulus was daarbij. Het heeft enorm veel indruk op Saulus gemaakt. Ze konden de jassen bij hem neerleggen. Maar Saulus spreekt er nog later over in een van zijn brieven, dat het zoveel indruk op hem heeft gemaakt, wat hij toen zag. Saulus, die hier nog als het ware zo bezig is en die later ook de gemeente van de Heer Jezus gaat vervolgen, die wordt ingewonnen door de Heer Jezus en die wordt van een vervolger, een volgeling van hem, een verkondiger van het evangelie. Hoe Jezus niet in de regie. En als we eens verder kijken in dit Bijbelgedeelte, als Handelingen 7 inderdaad zo begint met Stefanus, die vervolgd wordt omwille van het geloof. In Handelingen 7 is het evangelie alleen nog maar in Jeruzalem. Maar door die vervolging ontstaat er wel een beweging dat de gelovigen worden verstrooid en dat het evangelie, en dat kunt u lezen ook aan het einde van het hoofdstuk, de landsgrenzen overgaat. En dan krijgen we een begin van de zendingsbeweging. Hoe Jezus niet in de regie. Waardoor ook andere volkeren meer en meer het evangelie gaan horen. Want daar waren ze niet mee bezig, die gelovigen. Ze waren juist bezig om het veilig en fijn in Jeruzalem met elkaar te hebben. Ze waren in afwachting geweest van de Heilige Geest. Maar die Heilige Geest was uitgestort. Maar de Heer Jezus had gezegd, u zult mijn getuige zijn. Niet alleen hier, maar ook op het rond van de aarde. Onderwijs dan alle volkeren. Maar dat gebeurde niet. En dan zien we uiteindelijk ook dat juist ook door vervolging heen de gelovigen uiteindelijk wel hun taak gaan verstaan. En dat ze getuigen worden in de wereld. En dan zien we dat uiteindelijk ook dat een enorme boost geeft aan de groei van de christelijke kerk. Hoe Jezus niet in regie. Dat vraagt natuurlijk heel veel geloof en vertrouwen, ook als wij dat altijd niet zien. Ook met die ouderling in Schavemoer. Mijn eerste predikantsplaats, dat we er nog wel eens aan het zoeken zijn. Van waarom of waartoe, nog veel beter. Daar zijn we ook mee bezig dan. En tegelijk kan het zo zijn dat het ene verlies tegelijk kan betekenen dat iets anders wordt gewonnen. Dat er een andere diaken opstaat of een andere Paulus gaat opstaan vol van de geest die ook in Stefanus was. Dat er een andere jongen of een man of een vrouw ook in de gemeente ook een plek gaat innemen. Gemeente, laat u dit Bijbelgedeelte en door heel de Bijbel heen worden bemoedigd. Om in deze periode waarin we nu leven niet ontmoedigd te raken door de vijanden die op ons leven aankomen. Maar dat we nu juist ook inderdaad onze ogen op God gericht houden, naar boven gericht houden. Waar onze verlossing is, het hoofd is boven. Het lichaam is nog onder water. En je zou kunnen zeggen ook nou, maar we verdrinken niet, want het hoofd is boven. En hij zorgt ervoor dat uiteindelijk aan hem is de regie. Dat het niet minder wordt, maar meer wordt. Maar dat vraagt natuurlijk wel vertrouwen van ons. Maar zo'n Bijbelgedeelte als deze, die helpt ons wel om dat te doorzien. Om uiteindelijk te zien dat Jezus regeert te midden van zijn vijanden. Ik kom ook uit bij die folder van Open Doors. Ik hoop dat u ook die folder kent. Misschien, ik weet niet of deze is, misschien weet Arwin dat. Of dit ook, Ayuba is zelf op de voorkant. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Zou heel goed kunnen. Ik heb gekeken, hier zie ik echt een foto van hem. Maar je zou kunnen zeggen, Ayuba die had ook in zijn leven. Dus dat is anno vandaag. Hè? In Afrika groeit de kerk enorm. Maar tegelijk is daar ook enorm veel vervolging. En op een bepaald moment komt ook Boko Haram ook in de plaats waar Ayuba woont en ook waar zijn vader woont. En ze vluchten. Maar zijn vader die kon niet vluchten. En als ze op een bepaald moment ook terugkeren, dan komen ze achter dat ook dat de vader van Ayuba gedood is. En Ayuba die komt dan ook vol haat. En die wil ook de dood van zijn vader wreken. Je zou kunnen zeggen, kijk, het is alleen maar verlies. Het is alleen maar de boze heeft zijn zin. Waarom gebeurt het? Maar uiteindelijk zien we dan ook dat deze Ajuba, door hulp die hij krijgt, door traumazorg die ook aan hem wordt gegeven, dat hij op een bepaald moment ook zicht krijgt op diezelfde Heer Jezus die leeft. Dat hij zicht krijgt op wie regeert. En dat hij ook mag weten en mag horen over de vergevende liefde van Jezus. En dat hij niet wil stoppen om in hem te geloven. En dat hij van hem wil getuigen. En hij staat nu op de dodenlijst van Boko Haram. En dat zijn geen praatjes, dat zijn geen zaken dat speelde vroeger, dat speelt nu. Gemeente, wat doen die geschiedenissen met ons? Boko Haram die wilde dat geloof doden. Maar hij staat nu in zo'n blad van Open Doors om van de Here te getuigen. De Here die heeft de hart van deze jonge man ingewonnen, wiens vader ook de Here beleed en daarom moest sterven. En het geeft opnieuw een impuls tot op de dag van vandaag. Er zien we inderdaad gebeuren dat wat de boze wil doen, die wil afbreken. Maar dat vaak zo averechts werkt. En uiteindelijk geloven wij toch dat averechts werkt. Want Jezus regeert. Hij is in controle. En ik hoop dat u en jij, juist ook na deze hemelvaartsdag, ook zo moedvol inderdaad bent opgestaan in een nieuw leven om Jezus te volgen. Dat u ook moedvol in uw leven ook het hoofd biedt tegen alle tegenstand die op je afkomt. Maar dat we ook moedvol ook meeleven met onze broeders en zusters die op de dag van vandaag ook te maken krijgen met vervolging in hun leven. En dat we juist ook dan ontdekken, dus die vervolging waar die kerk mee leidt, dat is vaak helemaal niet een schade ten diepste van de kerk, maar we zien dwars door alles heen dat het groeit. Ja, maar dominee, we hebben niet met vervolging te maken, maar we hebben met krimp te maken. Hoe moet ik dat dan zien? Nou, dat snap ik, dat is heel goed om daarover na te denken. Met krimp te maken in onze kerk. Moeten we dat dan zien? Hij is in controle. Nou, ik zou zeggen, gemeente raakt niet ontmoedigd. Maar dat is helemaal de doodsteek. En dat kom ik ook wel eens tegen in de kerk. Als je ergens komt, misschien wel als gastpredikant, kom ik wel eens bij eens gemeentes. En die zijn niet allemaal zo goed gevuld. En dan merk ik ook wel eens een stukje moedeloosheid. Van waar doen we het allemaal voor? Of het wordt allemaal minder, dominee. Of als ik bij mensen kom, misschien wel eens ouderen die dat zeggen. Ja, vroeger waren de kerken vol en nu helemaal niet. Wordt allemaal minder, dominee. Maar moeten we daarin meegaan dan? Ik snap het. Ik begrijp het. Moeten we daarin meegaan? Maar daar houden we toch geen rekening mee dat we een God hebben die leeft? Daar houden we toch geen rekening mee dat Jezus de regie heeft? Laten we ook werken in de kerk, ook als er dingen afbreken. Dat het verlies van het ene misschien wel een winst is naar het andere. Dat als een bepaald gemeenteactiviteit niet meer werkt, of misschien inderdaad aan het doodbloeden is, ja, dat pijn kan doen als dat misschien een eigen stukje werk is, of misschien iets wat in het verleden wel mooi mocht functioneren. Maar dat je dan tegelijk mag zien, ja, misschien houdt dit nu op. Maar het geeft mij de gelegenheid om weer te kijken naar andere vormen om mensen in aanraking te brengen met geloof, ook in de gemeente. En dat je als het ware zo zoekt, Heer Jezus, u bent toch in de regie. En ook als het gaat in dit deel van de wereld, dus uw wereld, ook in Europa waar we een krimpende kerk hebben. Heren, leer ons dan weer dat we ons vertrouwen op u stellen, dat we ons oog op u gericht houden. En dat we nieuwe vormen van kerk zijn mogen ontdekken, buiten bestaande vormen, om anderen te bereiken. En als we dan ook echt geloven dat we een Jezus hebben die in regie is, die in controle is, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Maar we hebben niks aan gelovigen die alleen maar een beetje neerslachtig gaan doen. We hebben niks aan gelovigen die alleen maar denken, het wordt minder en minder, en geen rekening houden met Jezus die in regie is. We hebben niks aan gelovigen die neerslachtig zijn als het gaat om de zaak van God en die zich tegelijk niet openstellen. Heer, ik heb er enorm moeite mee met die krimp. Ik heb enorm moeite mee met dat gemeentewerk wat niet werkt, maar hier ben ik. Maar ik wil toch mij uitstrekken naar u. Ik wil vol zijn van de Heilige Geest van u. En zo eigenlijk in mijn leven iets laten zien van de heerlijkheid van u. De laatste punt. Want we moeten ook weer verder. Het laatste punt wat mij opvalt, namelijk van dit Bijbelgedeelte, is dat Stefanus eigenlijk zelf in zijn leven heel veel van de Heer Jezus laat zien. Stefanus is vol van de Heilige Geest, staat er. En op een bepaald moment straalde zijn gezicht. U moet dat maar eens lezen. Je zou kunnen zeggen, Stefanus is iemand die, ondanks alle tegenstand, ja, zich echt overgeeft aan de Heer. En hij wordt daarmee een leesbare brief. En er zijn mensen die dat niet kunnen verdragen, maar hij wordt het wel. En daarom wil ik ook tegen u en tegen jou zeggen. Als er misschien een heleboel dingen falen, als het misschien met de kerk, als er heel wat op aan te merken is, of dat je zegt van, maar de kerk krimpt. Gemeente, kijk dan naar dat voorbeeld van Stefanus. Stefanus is eigenlijk zelf een tempel. Hij is eigenlijk zelf een kerk. Een kerkje in de kerk, zou je kunnen zeggen. En nooit zal het zo zijn in ons leven dat wij zelf niet een kerkje zullen kunnen zijn in de kerk. Zolang Jezus in regie is, zolang Jezus ook goede gaven ook uitdeelt, hoe donker het ook kan zijn voor iedere gelovige die zo staat voor de Heer Jezus, daar staat Jezus ook gereed om goede gaven te geven. Dat is een hele andere houding dan neerslachtigheid. Al zegt u misschien, maar het is maar een klein groepje of het zijn er nog maar een paar. Maar als u dat bent, ik hoop dan dat u niet zegt, ik zoek het in die houding van neerslachtigheid, maar dat je het zoekt met diegene, Heere, maak ons zo vol van Stefanus, opdat wij ook in deze tijd, ja, uw liefde mogen laten zien aan de anderen. Ayuba doet het op dit moment in zeer moeilijke omstandigheden. Hij weet dat hij op die lijst staat van Boko Haram. Maar tegelijk staat hij voor de zaak van Jezus. Nou, wie mij belijden zal voor de mensen, zal ik belijden voor mijn hemelse Vader. Nou, in dit Bijbelgedeelte zien we het. Stefanus belijdt zijn Heer. Hij staat voor zijn Heer. En Jezus, al met eerbied gesproken, zittend aan de rechterhand van God, dat is eigenlijk de meest voorkomende uitspraak in het Nieuwe Testament, maar hier die unieke woorden. En Jezus is gaan staan, actief, om zo'n broeder nabij te zijn. Toen en nu. Vandaag, ook voor jou jongen, niet dus die neerslachtigheid in. Dat is als we naar de aarde kijken, naar het aardse. Als we op Jezus kijken, wat hij allemaal wil geven. Hij regeert, hij is in controle. En misschien wacht hij wel op u en jou, om ook in deze situatie waarin de kerk in Nederland, in Europa verkeert, om in jou inderdaad zo'n Stefanus te laten geboren worden. Geef dan je leven op deze hemelvaartsdag voor het eerst of opnieuw over aan hem en laat je vullen met zijn geest en wees hoopvol, gemeente. Amen. We willen samen zingen lied 45 uit de bundel Weerklank en daarvan vers 1 en 3. Lied 45, 1 en 3. Laten we samen de Heer God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen wij tot u om u te danken dat wij vanmorgen hier in uw huis mochten zijn. Dat we samen onze blikrichting mochten opheffen naar boven. Aan de hand van Stefanus. Heere, die dat zo mocht zien. Wat een geweldige bemoediging voor hem. Op die momenten ook die heerlijkheid van u te zien. Die heerlijkheid die er ook van u was. Ook bij de gelovigen in het Oude Testament. Het is niet opgehouden in dat Nieuwe Testament. Voor allen die Jezus volgen. En wie staan voor uw zaak. Heere, we zien dat u staat voor hen. Heere, wij danken u, Heere, voor die bron van geloven in Stefanus' leven. Dat is uw eigen geest, Heere Jezus. Die u had uitgestort op de Pinksterdag. Dat is ook de bron, Heere, van ons geloof. Wilt u dat niet weinig geven, Heere, maar ook veel geven? Dat doet u ook. Maar laat het ook zo zijn, Heere, dat wij ons ook laten vullen door die geest. En zo'n martelaarsverhaal, Heere, die kan aan de ene kant zo ver bij ons vandaan staan. Zo perfect als Stefanus is. Zo op de Heer Jezus lijkend. En Heere, dan kan het misschien zo ver bij ons vandaan staan. Maar Heere, deze modelgelovige, zo zal die dan inderdaad zijn in een bepaalde manier. Die was ook gemodelleerd door de Heer Jezus. Naar het model vernieuwd, herschapen. Door woord en geest. Door hem die regie heeft. En nu bent u dezelfde. En ik wil u bidden, Heere, of u ook ons ook zo wil volmaken van die geest. Dat we ook in deze tijd een tempeltje mogen zijn. En zoals hij een soort tempel was. Een soort kerkje in de kerk. Waar de geest van God woont. En waar mensen hoopvol mogen leven. Met het oog op u gericht. Dat is aanstekelijk naar anderen. Dat kan ook inderdaad ergernis verwekken. Daar moeten we niet raar van opkijken. Dat hebt u ook gezegd. Maar Heere, maak ons werkelijk christenen die zijn opgewekt met u in een nieuw leven. Heere, wij danken u dat u in Stefanus leven hebt laten zien. Heere, dat het ook weer zo waar is. Die woorden die Corrie ten Boom dus aanhaalt. Die wij ook afgelopen zondag ook mochten horen. Mijn leven is met Christus geborgen, verborgen in God. U hebt Stefanus gedragen. U hebt ook de vader van Ayuba gedragen. In uw hemelse heerlijkheid. U houdt ook de gelovigen vast die omwille van hun geloof ook moeten lijden. Heere, maar geef ook van ons uit. Heere, dat wij van hen mogen leren, maar ook op hen betrokken zijn. Met hun zullen meeleven. Niet onze ogen zullen sluiten. Ze hebben onze hulp ook nodig. Heere, zo samen mogen wij uw volk zijn, uw gemeente. Heere, wij willen u bidden, ook voor onze gemeente. Dank u voor de mooie dingen die er gebeuren. Heere, wees nabij als er ook in onze gemeente dingen kunnen gebeuren die ons pijn kunnen doen. Waarvan je zegt van heel persoonlijk pijn kunnen doen. Of misschien wel qua gemeentewerk pijn kunnen doen. En die pijn mag er zijn, dat we dat ook verwoorden. Maar tegelijk ook dat we gemeente mogen zijn in vertrouwen. Dat als we de regie aan u overlaten, dat we zeker geen neerslachtige gemeente moeten zijn. Maar dat we mogen weten dat het gaat naar uw toekomst. Dwars door alles heen. Dat u als koning heerst te midden van uw vijanden. Totdat u al uw vijanden onder uw voetbank hebt gelegd. Levende God, wij willen u bidden voor families waar zorgen en noden zijn. Dan denken we ook aan mevrouw Jansen van de Lindenhoflaan. Waar een schoondochter van is overleden. Wilt u ook bij deze familie zijn. Hen ook troosten, ondersteunen. O levende God, sterk ook deze zuster en nogmaals ook deze hele familie. Ontferm u. We willen u ook bidden voor Min Kogius, die weer is thuisgekomen na een ingreep in het ziekenhuis. Dank u wel dat het ook goed is gegaan en dat zij daar ook enorm dankbaar voor is. Heere, dank u dat u haar er ook doorheen hebt gedragen. En wilt u ook aan deze zuster ook geven alles wat nodig is. Heere, wees ook zo bij anderen. Heere, daar waar dat wat hun overkomt, zo vaak verlies lijkt. En dat is het ook, op een bepaalde manier zeker. Maar dat tegelijk ook heel veel van dat verlies ook door u gebruikt wordt om uiteindelijk toch winst op geestelijk gebied ook te geven. Waardoor we dichter bij u leven. Waardoor we toch vertrouwen op u stilgezet ons leven ook meer en meer geven aan u. Maar heren, ook als we het soms niet zien, o heren, hou ons vast. Levende God, zo bidden wij u, ontferm u over allen. Ga met ons mee, ook de vreugde van deze dag in. En breng ons ook zorg weer bij elkaar mee, waar de Heilige Geest wil werken aan het geloof. Van jong en oud, in de werkplaats van de Heilige Geest. Dat we daar elkaar weer mogen ontmoeten. In de vergeving van onze zonden bidden we het u in. Amen. We mogen onze gaven geven deze ochtend. En de collecten die zijn bestemd voor de bestemmingen die u nu kan zien. De collecten kan u overmaken via de Apostel-app of bij de uitgang. Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen. We zingen tot slot uit Psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 89, vers 7 en 8. Onze koning is van Israëls God gegeven. We hebben een koning, hè? We hebben een koning. En hij regeert. Ook als we van hier gaan. We hebben een koning. Ontvang dan de zegen van de Here om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.